16 erbij te nemen. Lucas 16, vanaf vers 1 gaan wij lezen. En dat gaat over de onrechtvaardige rentmeester. Zoals u weet kom ik af en toe hier in deze gemeente om over een gelijkenis te spreken. En vandaag staat deze op het programma. Aangekondigd was een gelijkenis. Nou, dit is dus de ungelijkenis van vandaag. Lucas 16, vers 1. Hij nu zei ook tot zijn discipelen: er was een rijk mens die een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn bezittingen verkwiste. En hij riep hem en zei tot hem: wat is dit dat ik van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. De rentmeester nu zei bij zichzelf: wat moet ik doen? Want mijn heer neemt het rentmeesterschap van mij af. Graven kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik moet doen, opdat, wanneer ik uit het rentmeesterschap ben ontzet, zij mij in hun huizen opnemen. En hij riep elk van de schuldenaars van zijn heer afzonderlijk bij zich en zei tot de eerste: hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vat olie. Hij nu zei tot hem: neem uw schuldbekentenis, ga vlug zitten en schrijf 50. En daarna zei hij tot een ander: en hoeveel bent u schuldig? Hij nu zei: 100 mut tarwe. Hij zei tot hem: neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij met overleg had gehandeld. Want de zonen van deze eeuw zijn verstandiger ten aanzien van hun eigen geslacht dan de zonen van het licht. En ik zeg u, maakt u vrienden met de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer die u ontvalt, men u ontvangt in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in veel trouw. En wie in het minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Als u dan in de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en mammon. Tot zover uit het woord van God. Interessante gelijkenis. Want waar gaat dit nou over, deze gelijkenis? En dit is misschien wel de moeilijkste gelijkenis om te begrijpen uit het Nieuwe Testament. Want hier is iemand die zijn meester bedriegt. En vervolgens wordt hij geprezen. En het is toch wel bijzonder. En de grote vraag is nou, van waarom staat deze gelijkenis in de Bijbel? Waarom wil de Heer Jezus dat wij iets van die rentmeester leren? En waarom wordt die man nou precies geprezen? Wordt hij geprezen omdat hij de boel belazerd heeft? Het komt van het woord Lazarus, dat is later in het hoofdstuk Lucas 16. Maar dat hij de boel heeft opgelicht, of omdat hij zo slim was. Waarom eigenlijk? Nou, dat zal nog wel een puzzel worden om dat met elkaar te gaan uitvinden. Dus ik daag u uit om te blijven opletten. Nou, er zijn een paar vragen die we ons moeten stellen om zo'n gelijkenis te begrijpen. En wat ik nu met u wil doen, dat is dat we die gelijkenis en die verhalen uit elkaar gaan halen, gaan rafelen. Om precies te begrijpen, waar gaat het om, wat is de setting en wat hadden de Joodse luisteraars in die tijd gehoord toen de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde. Nou, dan heb je een aantal vragen. Je hebt een vraag bijvoorbeeld over die meester, die rijke man die geld had. Is die nou eerlijk of is het ook een boef? Stal de rentmeester van een eerlijke man of stal die van een andere boef? En in dat laatste geval is het natuurlijk weer makkelijker te begrijpen dat die rentmeester geprezen wordt. Een andere vraag is over die schuld die er is, die pachters hebben, dat die rentmeester die schuld dan terugbrengt. Is dat de echte schuld of was er nog een soort andere deal in het spel? Daar kom ik nog even zo op terug. Dat die rentmeester een eigen rol speelde in die leningen. En ook die rentmeester zelf, wat is dat voor figuur? Is dat iemand die voor een bank werkt om geld uit te lenen? Of is het iemand die voor een heer van een landgoed, van een boerderij werkt? Dat zijn eigenlijk vragen die je moet beantwoorden voordat we toekomen aan te begrijpen waar het over gaat. En wij leven natuurlijk in een heel andere tijd, dus we zullen ons even moeten inspannen om dat te begrijpen. Nu, één ding, voordat we verder gaan, is dat deze gelijkenis eigenlijk bij Lucas 15 hoort. En Lucas 15 kennen wij, want dat is het hoofdstuk met de gelijkenis van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. En er zitten nog wel de nodige parallellen tussen die beide hoofdstukken. Sowieso, Lucas 16 begint niet met, de Heer Jezus vertelt een gelijkenis, maar begint met hij nu zei ook tot zijn discipelen. En eigenlijk hoort deze gelijkenis dus inhoudelijk nog bij wat er in Lucas 15 gezegd is. Nou, in beide gaat het om een vader of een meester die heel goed is voor iemand die zich misdraagt. De zoon die eist de bezittingen van zijn vader op en die bouwt een feestje en gaat weg. Die rentmeester die teert ook op de goedheid van de meester en die drukt geld achterover. In beide gelijkenissen komt die hoofdpersoon ook tot inkeer en zegt hij van dit is niet goed. En heel bijzonder, in beide gelijkenissen, dat zal ik u zo meteen ook proberen nader toe te lichten, is het uiteindelijk de zoon en de rentmeester die zich afhankelijk maakt van de goedheid van de meester of van de vader. En beide gelijkenissen gaan over gebroken vertrouwen en wat de gevolgen ervan zijn. Dus eigenlijk is het een eenheid, horen die twee bij elkaar. Nou, ik heb een aantal vragen gesteld over die we moeten beantwoorden. En de eerste gaat dan over die meester. Die meester, wat is dat nou voor man? Is dat iemand die ook een boef is? Stilt de rentmeester dat geld van iemand die dat ook wederrechtelijk zich heeft toegeëigend of niet? Nou, eigenlijk, als je gewoon kijkt naar het verhaal, naar hoe de Heer Jezus het vertelt, blijkt helemaal niets uit de gelijkenis dat die meester slecht zou zijn. Er wordt geen enkele hint gegeven dat die meester zelf ook een boef is en dat die rentmeester volledig in zijn recht stond om die meester vervolgens te gaan bedriegen. Bovendien, in de gelijkenis wordt die rentmeester wel onrechtvaardig genoemd, maar die meester niet. Ook in die verloren zoon gelijkenis, daar is de vader goed en de zoon is slecht. In heel veel gelijkenissen heb je een goede persoon, veel goede persoon en één slechte persoon. Dat is hier die rentmeester. En dat komt dus eigenlijk wel overeen met hoe de Heer Jezus gelijkenissen vertelt. Met andere woorden, we kunnen niet ons ervan afmaken door te zeggen, die rentmeester die stal geld van een andere boef. Dan was je er snel uit geweest. En dan hadden we gezegd, boontje komt om zijn loontje. Had die meester maar niet zelf allerlei verkeerde dingen moeten doen. Hij wordt nu, hij valt in de kuil die hij voor anderen gegraven heeft. Dat is dus niet het geval. Die meester was eerlijk. Die rentmeester was oneerlijk. Die rentmeester was onbetrouwbaar. En nu kom ik eerst op een dwaling van mijzelf. Wat ik heel lang gedacht had, was dat deze gelijkenis eigenlijk betekende dat die rentmeester de leningen die de rijke man aan die pachters had gedaan, of die schuldenaars, dat hij die zelf had opgehoogd. Dat is een van de gangbare uitleggingen van deze gelijkenis. En de achtergrond daarvan is dat in het Oude Testament een verbod staat om rente te vragen. En omdat je geen rente mocht vragen en mensen wilden wel geld uitlenen, maar er ook wat op verdienen, dan werd vervolgens gezegd, oké, ik leen jou 100 uit en dan schrijven we op dat je 120 aan mij schuldig bent. Dus dan moet je mij 120 terugbetalen. Ja, dan betaal je geen rente, maar je betaalt wel meer dan je uitgeleend hebt, zodat ik er toch nog wat van kan verdienen. Nou, ik heb heel lang gedacht dat die gelijkenis een beetje die achtergrond had. Dus dat die rijke man die had geld uitgeleend en om dat renteverbod te omzeilen was dat bedrag dan schriftelijk opgehoogd. En die rentmeester die had daar nog wat extra's bovenop gedaan voor zichzelf, om zelf ook wat te verdienen. En vervolgens komt hij in de penarie dat hij ontslagen wordt en dat hij dan snel, als het ware, die schuld weer gaat terugbrengen bij die pachters en hoopt dat die schuldenaars, die mensen die het geld geleend hadden, en dat hij vervolgens dan daarbij thuis in huis zou kunnen komen. Nou, dit dacht ik altijd dat dit een passende uitleg was. Nou, ik ben er regelmatig mee bezig geweest met deze gelijkenis en helaas heb ik hem toch weer moeten afserveren als uitleg, wat ons terugbrengt bij het probleem, wat betekent het dan wel? Nou, het punt is een beetje van als je met deze uitleg begint, dan moet je aannemen dat die meester ook oneerlijk is, want die heeft dan verkeerde bedragen in die contracten laten zetten. En je kunt ook niet zeggen dat die meester dat niet weet, niet wist, want het waren over het algemeen vrij kleine gemeenschappen. En elke meester, wie dan ook, die was heel erg gespinst op juiste, correcte financiën. Omdat het was economisch allemaal armoedtroef in Israël in die tijd. En niemand kon het zich veroorloven om belangrijke zaken zoals geld enzovoort volledig aan anderen over te laten. Dus we kunnen ervan uitgaan dat die meester heel goed wist wat er in die contracten stond. En dan zou die meester zich als het ware opgesteld hebben als iemand die zijn dorpsgenoten een poot heeft uitgedraaid. Ja, mag van mij wel geld lenen. Ja, dan krijg je 100, maar dan schrijven 150 op. Of dan schrijven 200 op. Nou, het is moeilijk denkbaar dat dat zo echt gewerkt heeft. En ook dan heb je een moeilijkheid in de uitleg van de gelijkenis. Want dan wordt die rentmeester, die als het ware een beetje in het bedrag erbij doet voor zichzelf, die wordt onrechtvaardig genoemd. Maar die meester die dat eigenlijk ook deed, ja, die ontspringt dan de dans in de gelijkenis. Dan had de Heer Jezus moeten zeggen, die rijke man en die rentmeester zijn beide onrechtvaardig. En zo gaan we niet met geld om, zo ga je niet met je dorpsgenoten om. En tenslotte, dat gaf voor mij uiteindelijk de doorslag, stel dat je echt zo'n rijke man en zo'n rentmeester gehad zou hebben in het dorp, die jou wel geld willen uitlenen en vervolgens via allerlei trucs dat bedrag ophogen om mezelf een graantje aan mee te pikken, zou je ooit als dorpsgenoot denken, als een van de twee in de problemen komt, van kom maar bij mij. Ik neem je op in mijn huis, je hebt het nu zo moeilijk. Waarschijnlijk had het hele dorp dan, wat wij vroeger zeiden, sliep uit. Hè? Een beetje leedvermaak van jongens, boontje komt om zijn loontje. Had je maar niet zo moeten optreden. Ze zouden die rijke man en die rentmeester volledig laten zitten. Met andere woorden, met deze uitleg kwam ik er niet. En dan zijn we terug bij af, zijn een kwartier verder. En nu weten we dus wat het niet is, dus zijn we nog niet voor opgeschoten. Nou, allereerst, voordat we verder gaan, dan de hoofdvraag. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou de hoofdboodschap van deze gelijkenis? Gaat het over omgaan met geld en over eerlijkheid? Of gaat het over andere dingen? En hier worden wij niet geholpen door de Telos-vertaling. De Telos-vertaling, we hebben net het hele stuk gelezen. Dat is één pericoop. Dat begint met de gelijkenis en dat gaat moeiteloos over in die woorden die gaan over twee heren dienen, God en Mammon, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je die twee gedeelten als het ware aan elkaar plakt, ja, dan ontkom je al bijna niet aan de indruk dat die hele gelijkenis gaat over eerlijkheid en omgaan met geld. En er zijn toch wel een aantal redenen, daar kom ik misschien aan het eind nog wel even op, om aan te nemen dat het tweede gedeelte wel een soortgelijk thema behandelt, maar niet direct in relatie staat met die rentmeester en wat er in die gelijkenis gebeurt. Zelf denk ik dat deze gelijkenis niet gaat over omgaan met geld. Hij gaat ook niet over eerlijkheid, maar hij gaat over hele basale begrippen zoals zonde, genade en redding. En eigenlijk is dat thema exact hetzelfde als het thema wat we tegenkwamen in de gelijkenis van de verloren zoon. Zonde, genade en redding. Hoe wij tot God kunnen komen. Nou, om dat uit te leggen, zullen we nog een lange weg moeten begaan. En dat ga ik proberen u daarin mee te nemen. Allereerst, aan wie is de gelijkenis gericht? Vers 1 zegt dat de Heer Jezus aan de discipelen een gelijkenis vertelt. Het is een gelijkenis gericht aan zijn volgelingen. Maar in vers 14 staat dat de fariseeën dat ook allemaal hoorden en meeluisterden. En daar heb je al het dubbele, wat je eigenlijk ook met de andere gelijkenissen en ook met de bergreden steeds hebt. Aan de ene kant is het onderwijs voor de discipelen. Aan de andere kant is het ook onderwijs wat ja, in den brede door niet-discipelen, door andere mensen gehoord is. En ook daar zit een boodschap in. Als de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen, spreekt hij over hun hoofden heen, ook tot diegenen die nog niet zijn discipelen zijn. En nu moeten we ons gaan verplaatsen in wat de discipelen gehoord zouden hebben als zij deze gelijkenis hadden gehoord. En het is eigenlijk de sleutel voor heel veel gelijkenissen, dat wij niet met onze 21ste eeuwse oren naar zo'n gelijkenis luisteren, maar proberen terug te gaan naar de eerste eeuw. Nou, dan zie je in het eerste vers al dat er een rijk mens is die een rentmeester had en die werd aangeklaagd. En dan moet je meteen de vraag stellen, wie klaagde die man aan? Wie zijn dat dan? Zijn dat andere dienaars, zijn collega's, de collega's van die rentmeester? Of zijn het andere betrouwbare bronnen, bijvoorbeeld in het dorp? En dat is wel belangrijk, want hier komen we toch een beetje op de crux. Kijk, als een collega een andere collega aanklaagt, dan kan dat natuurlijk ook zijn van ik wil zijn plek innemen. Dan had de meester ongetwijfeld meteen nader onderzoek gedaan. Dat doet hij dus niet. Die meester hoort die aanklachten en hij neemt meteen actie. Hij ontslaat die rentmeester. Dus we mogen aannemen dat het eerder uit de verdere omgeving betrouwbare personen zijn geweest, uit het dorp, die daar bij die rentmeester kwamen. En hier zit een deel van de oplossing. Omdat de gelijkenis niet over twee personen gaat, een rijke man en een rentmeester, maar hij gaat over drie personen of drie soorten personen. Hij gaat over de rentmeester, hij gaat over die rijke man, maar hij gaat ook over het dorp, over de gemeenschap. Dat hebben wij destijds ook gezien bij de gelijkenis van de verloren zoon, dat het dorp een heel belangrijke rol speelt in die gelijkenis. Wij leven vandaag in een individualistische samenleving, we zijn allemaal onszelf. In het oosten, vroeger en nog steeds, dat zijn samenlevingen waarin de dorpszin, de gemeenschapszin heel belangrijk is. En dat zie je hier ook. Je ziet die rijke man, die staat, als je dit verhaal leest, en zo hebben de discipelen het ongetwijfeld ook gehoord, die staat in een goede relatie met het dorp. Die rentmeester, die krijgt het vertrouwen van die meester, maar dan komen er vanuit het dorp komen de klachten over zijn gedrag. En dat dorp speelt dus een beslissende rol in de hele gelijkenis. Dat zie je later ook. Als die rentmeester dingen gaat doen, dan gaat hij die contracten aanpassen. Dan zegt hij, zodat de mensen in het dorp mij niet ook een trap voor de kont geven, maar ze mij gaan opvangen. Dus eigenlijk, hoe het dorp naar die situatie kijkt, dat speelt een grote rol in die gelijkenis. Nou, ik net al verteld dat je die meester een goede relatie heeft met het dorp. Die aanklachten vermoedelijk vanuit de dorpsgemeenschap kwamen. En die rijke man dat hoorde en vervolgens actie ondernam. Daarbij moeten we bedenken dat vandaag de dag als er één ding is wat wij geheim houden. Dan zijn het onze financiën en onze hypotheekcontracten enzovoort. Daar lopen we niet mee te koop. Maar vroeger was dat gewoon bekend. Daar sprak je over. Dat was een dorpsgebeuren. Als iemand geld nodig had, dan was er gewoon bekend, hij heeft geld nodig. Werd het besproken. En dan was er iemand in het dorp die had geld. En dan was dat een dorpsproces om te komen tot zo'n overeenkomst. Dat is bijna overal in dat soort samenlevingen, dat alles ongeveer bekend is van elkaar in zo'n klein dorp. Ook die leenovereenkomst, waar die rentmeester aanpast, die zal bekend geweest zijn in het dorp. En dat is ook een van de problemen met die andere uitleg, dat die rentmeester wat te hoge bedragen zou hebben opgeschreven voor zichzelf. Dat zou gewoon bekend geweest zijn. De meester leent een bedrag X uit en die rentmeester schrijft een heel ander bedrag. Dat had een volksopstand teweeg gebracht. Dus zo kan het niet zijn. Maar het dorp wist dus wat die rijke man had uitgeleend en wat die mensen vervolgens schuldig waren. Nu komen we bij een volgende vraag, en dat is wel een belangrijke. Wat is dat nou voor rentmeester? Was dat iemand die meester vertegenwoordigde als een soort werknemer? Of was het iemand die namens de meester zijn zaken behartigde? En dat is natuurlijk belangrijk voor de uitleg, want het heeft een beetje te maken met de vraag wat die meester nou precies was. Was die meester een bankier die als het ware een kantoortje had ergens en geld ging uitlenen aan mensen? Of was het een landheer die land uitgaf aan anderen en land in pacht gaf? Dit maakt dus heel veel uit voor de uitleg. Als we naar die eerste verse gaan. Er was een rijk mens die een rentmeester had. Net al gezegd van ja, als die meester een bankier was en als die allemaal bedragen als het ware manipuleerde en in de geldhandel zat, dan is het heel erg moeilijk in te zien hoe die meester zelf ongeschonden door de gelijkenis zou komen. Dan had de Heer Jezus daar ongetwijfeld iets over gezegd, hoe die rijke man op zijn geld zat, hoe die daarmee winst probeerde te halen. En dit is waarschijnlijk ook de reden dat men die lessen daarachter over mammon zo vaak integreert met deze gelijkenis. Men denkt van dit zal het probleem wel zijn. Dat geld speelt zo'n belangrijke rol in die gelijkenis, van hier ligt de oplossing, de verklaring van die gelijkenis. Maar veel waarschijnlijker is het dat die rijke man niet zozeer een geldlener was. Een bank, die had je ook niet zo heel veel in kleine dorpjes. Maar gewoon iemand die veel grond had. En die grond aan pachters in pacht gaf. En dan gaat het dus niet dat die meester zegt van oké, ik heb hier een bedrag en dat leen ik jou uit. En je betaalt mij al dan niet met rente een bepaald bedrag terug. Maar dan geeft hij als het ware een stuk grond in bruikleen van die boeren, die mogen dat dan bewerken en die mogen dan vervolgens die oogst houden, behalve een deel wat ze dan terug moeten geven. En eigenlijk is dit de meest logische uitleg van de gelijkenis. Want de Heer Jezus trekt door Israël in de kleinere dorpen. En daar had je vooral van dit soort landheren die land uitgaven in pacht. En het is eigenlijk precies hetzelfde wat je vindt bij die vader in die gelijkenis van die verloren zoon. Dat was ook zo'n landheer. En dat weet je, omdat die verloren zoon, als hij bij die varkens zit, dan zegt hij van ik ga terug naar mijn vader. En dan hoop ik dat ik een dagloner bij hem zal worden. En dat hij op een van zijn landerijen mij een baantje geeft. Dus als die discipelen deze gelijkenis hoorden, was dat de eerste associatie die ze hadden. Het gaat hier om land. Het gaat hier om iemand die veel land heeft en stukjes land in pacht uitgaf aan anderen. Nou, die rentmeester is dan iemand die de zaken behartigt voor zo'n landeigenaar. Heel vaak was dat een huisvriend, iemand die je veel vertrouwen gaf, iemand die dicht bij de meester stond, want het was een heel belangrijke functie. Niet zozeer een slaaf, maar echt iemand die een hele innige relatie had met die landheer. En die ook zoveel vertrouwen had dat veel van de relaties met pachters via zo'n man verliepen. Nou, dat is dus de situatie. Je hebt zo'n rijke man die land heeft en je hebt zo'n rentmeester die daarin een rol speelt om aan de pachters als het ware stukjes van dat land in bruikleen te geven. Dan komen we bij die pachters uit. Pachters, daar had je ook verschillende soorten pachters van in de tijd van Israël. En dat waren mensen die dus een stukje grond in bruikleen hadden. Je had pachters die een percentage van de opbrengst moesten betalen. Je had pachters die gewoon een vast bedrag per jaar moesten betalen. En pachters die in geld een bedrag betalen. Uit het contract, wat hier in Lucas 16 genoemd wordt, krijgen we de indruk dat het die tweede vorm was. Die pachters die kregen een stukje grond. En daar moesten ze dus, dat was in het contract vastgelegd, daar moesten ze een bepaalde vergoeding voor betalen. Er staat in vers 6, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En er staat 100 vat olie. Dus die pachter die moest eens per jaar 100 vat olie aan die heer overhandigen. Als het ware een soort huurbedrag voor de grond. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat die betaling pas hoeft te volgen op het moment van de oogst. Je huurt dat land, je bebouwt het en je krijgt er van allerlei opbrengst uit. En op het moment dat de oogsttijd er is, dan breng je als het ware een deel van die oogst, wat afgesproken is, naar die landheer. En dat gebeurt hier dus. En dat staat er in het contract, dat die pachters dat land mochten gebruiken, maar de verplichting hadden om dan aan het eind van het jaar de pachtsom in natura, in tarwe en in olie bij die heer af te leveren. Dat is de context. Even de tussenstand. Het gaat dus om een rentmeester die een stuk land van zijn meester beheert. Die meester is een respectabele man in goede relatie met het dorp. En die staat is boven alle twijfel verheven, maar die is slachtoffer van de streken van de rentmeesters. Die pachters die huren een stukje land en aan het eind van het jaar waren zij verplicht om een deel van de opbrengst aan die meester te geven. En daarbij was het heel gebruikelijk dat zo'n rentmeester natuurlijk ook een cadeautje kreeg van de pachters. Meestal gaat dat zo in het oosten. Ik werk zelf ook veel in Afrika. En daar mensen die iets voor je doen, daar wordt je geacht een beloning voor te geven. Dat is geen omkoopgeld. Omkoopgeld is dat je iets geeft en dan doet men het pas. En als je dat niet betaalt, dan doe je het niet. Maar mensen die zich inspannen om iets voor je te realiseren, die bedank je achteraf. En hier zal datzelfde geweest zijn, dat die rentmeester ook zelf iets eraan overhield in dankbaarheid van die pachters, dat staat buiten kijf. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat hier misbruik wordt gemaakt van het geld wat aan de meester toebehoort. Goed, de gelijkenis. Die gelijkenis is symmetrisch opgebouwd, zoals zo heel veel gelijkenissen. Ik heb het een beetje geprobeerd hier weer te geven, is misschien wat klein leesbaar. U ziet hier de tekst van de gelijkenis. En dan zie je dat vers 1 en vers 8, dat zijn een soort tegenhangers. Daar gaat het over de meester en de rentmeester. Vers 2 en 3 schetsen het probleem. En vers 5 tot 7 schetsen de oplossing. En het centrale vers is dan het grote idee, het lumineuze idee van die rentmeester, hoe die zijn problemen zou kunnen oplossen. Als hij zegt, ik weet wat ik moet doen. Opdat, wanneer ik uit het rentmeesterschap ben ontzet, zij mij in hun huizen opnemen. Nou, dan gaan we dat even doorlopen. Die aanklacht. Die rijke man, die heeft die klachten gehoord over die rentmeester en die roept die rentmeester dan. En hij zegt, wat is dat wat ik van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, u kunt niet langer rentmeester zijn. Twee vragen bij dit vers. De eerste vraag is, van wanneer wordt die man nou ontslagen? En de tweede vraag is, wat betekent dat zinnetje, geef rekenschap van uw rentmeesterschap? Nou, dat zijn ook twee vragen, heel veel vragen in die gelijkenis, waar we gewoon even stil bij moeten staan. Dus daarom heb ik een heel uur genomen voor deze gelijkenis. Maar wanneer wordt die rentmeester nou ontslagen? Wordt hij nou meteen ontslagen? Of wordt hij later pas ontslagen? Nou, voor meteen ontslagen lijkt, dat lijkt uit de tekst te volgen. En waarom zou je iemand die zo onbetrouwbaar is nog langer in functie laten? Die wordt meteen ontheven van zijn functies. Maar nee, als je vervolgens leest, die rentmeester die gaat gewoon verder zich voor te doen als een vertegenwoordiger van de meester. Dus ja, het vervolg lijkt te suggereren dat hij nog steeds rentmeester is. Nou, waarschijnlijk is het als volgt, dat die meester zegt van, ik ga jou ontslaan, ik ontsla je nu. Maar die rentmeester dan denkt, ik heb nog heel even de tijd, want het is nog niet bekend dat ik ontslagen ben. Die meester weet het en ik weet het, maar het dorp weet nog van niks. En dat is het stukje tijd wat hij heeft en gebruikt voor zijn plan. Dus hij is eigenlijk al ontslagen, hij is zijn functie al kwijt, maar het dorp weet het nog niet. En zolang men het niet weet, kan hij zich nog een beetje voordoen als de vertegenwoordiger van die meester. Nou, wat vraagt die meester dan aan die rentmeester? Hij zegt, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Dat betekent niet zozeer van, nou moet je mij eens gaan uitleggen wat je allemaal misdaan hebt. Want hij wordt eigenlijk meteen de laan uitgestuurd. Die meester is eigenlijk al overtuigd van het onrecht wat hem is aangedaan. Maar het woord wat daar staat is niet zozeer rekenschap geven in de zin van toelichten. Maar dat betekent waarschijnlijk veel er iets in de zin van overhandig mij de boeken maar en vervolgens kan je gaan. Dus het lijkt wel alsof die rentmeester door die meester wordt teruggestuurd. Dan ga je als de wiede weer gaat de boeken halen en die doneer je, die dump je op mijn bureau en vervolgens kan je biezen pakken. Dat lijkt de essentie van dit vers. Nou ja, die rentmeester, wat zegt hij dan, hè, als die meester die aanklachten tegen hem heeft? Dat is ook interessant. Hij zegt een heleboel dingen die je wel verwacht zou hebben. Hij zegt bijvoorbeeld niet, meester, ach, heel mijn leven heb ik u gediend als een trouw. Mijn vader heeft hij ook al die jaren voor u gediend. Wat doet u nou? U kunt mij toch niet zomaar ontslaan? Typisch Oosters om dat te doen. Doet die rentmeester niet. Hij zegt ook niet van, ja, nu beschuldigt u mij van iets, maar dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan Jantje, Pietje, Klaasje enzovoort. Of hij zegt ook niet van roep die leugenaars hier en dan zal ik ze de waarheid vertellen. Wie durft dat over mij te zeggen? En wat hij ook niet doet, is dat hij nog een zootje vrienden gaat zoeken die als het ware voor hem gaan pleiten. Met andere woorden, die rentmeester die zwijgt. En zwijgen is instemmen. Die rentmeester antwoordt niks terug. En je ziet hem als het ware denken, wat weet die meester eigenlijk precies van mij? Veel betekenend dat die rentmeester niets terugzegt. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als ik ben schuldig. En de meester kent de waarheid. En de meester komt met een straf. Ik ben mijn baan kwijt. En ik beland in het gevangen. Dat was de normale consequentie. En ik kom op een heel belangrijk punt. Want wat de meester nu doet, is niet wat je verwacht zou hebben. Als iemand misbruik maakt en steelt van je eigendom, dan had je hem bij de oudste of bij de autoriteiten moeten brengen. En dan had hij vervolgens in de gevangenis zijn plek gevonden. Maar dat gebeurt niet. Die man wordt niet gevangen gezet. Die man wordt ook niet uitgescholden door die meester. Kan je ook typisch in zijn Oosterse context verwachten. Maar die meester, die zegt het en die stuurt vervolgens die rentmeester gewoon weg. That's all. Hij zegt niet eens, nu zul je ervoor boeten. Ik ga achter je aan, zoals in die andere gelijkenis. Die ene man die geldschuldig was aan de koning, wordt kwijtgescholden. En dan komt iemand anders tegen. En dan moet hij hem terugbetalen, het kan hij niet. En dan gaat hij hem in het gevangen gooien. Dat had je verwacht, maar dat doet die meester niet. Dus eigenlijk wat die meester hier doet, is buitengewoon genadig. Die meester, die bestraft wel onrecht, hij ontslaat die rentmeester, maar op een hele milde manier. En dat is het moment in de gelijkenis dat die rentmeester gaat denken, wat moet ik nu? Hij denkt bij zichzelf, mijn heer neemt het rentmeesterschap van mij af en ik kan niet graven en ik kan niet bedelen. Nou ja, graven, als je nobele rentmeester bent en al die jaren die boeren hebt aangestuurd, dan ga je toch niet zelf in de grond lopen wroeten. Dat doe je toch niet, denkt hij. En bedelen is nog verder. Hij heeft altijd geld gebracht, de rijkdom van zijn meester doorgegeven. En nu moet hij met zijn hand op in het dorp om geld te verzamelen. Ja, dat past gewoon niet bij deze man. Dus dat gaat hem niet worden. Wat hij dan gaat doen, is iets anders. Wat is zijn vraag? Hij moet als het ware, voordat de meester naar buiten komt, met dat hij hem ontslagen heeft, het dorp gaan beïnvloeden, dat het dorp anders over hem gaat denken. En hoe kan hij de publieke beeldvorming over hem zo beïnvloeden dat het kwaad, zijn ontslag, ten goede keert. En dat de mensen, als het ware, blij met hem worden. Dat is de vraag voor die rentmeester. En dat betekent dat die rentmeester een plan heeft. En dat gaat er eigenlijk van uit dat hij ervaren heeft dat die meester barmhartig is. Dat is zijn uitgangspunt. Als die meester niet barmhartig zou zijn, als hij daaraan twijfelde, zou het plan falen. Maar hij heeft gezien, die meester gooit hem niet in de gevangenis, maar heeft hem toch op een bepaalde goedgunstige manier bejegend. En dan komt hij met een heel gedurfd plan. Als dat mislukt, belandt hij alsnog in de gevangenis. Als het slaagt, dan wordt hij de held van het dorp. Maar dat hele plan, dat werkt alleen zolang niemand weet dat hij ontslagen is. Dus hij heeft weinig tijd. Hij moet heel snel aan de slag. Nou, dat doet hij ook. Hij roept elk van zijn pachters afzonderlijk bij zich en zegt tot de eerste: hoeveel bent u mij schuldig? Nou, hier staat het, hij roept de pachters. Hij gaat niet zelf naar die boeren toe, dat doe je niet. Nee, hij heeft een dienaar voor hem blijkbaar, die weet het ook nog niet. En hij zegt tegen zo'n dienaar: van nou moet je die pachters even roepen en die moeten bij mij komen. En wat hij ook doet, heel slim, hij zegt niet roep alle pachters tegelijk, nee roep ze één voor één, afzonderlijk. Even in een apart kamertje. Die man, die probeert het allemaal zo te arrangeren, dat het allemaal net niet bekend wordt en dat hij precies alles nog in de vingers houdt. En vervolgens zegt hij tegen die pachters, niet op de manier van vriend, kom zitten, deel met mij brood, deel met wijn. Nee, er zit haast in. Hoeveel bent u mij schuldig, mijn heer schuldig? Dat is een beetje taalgebruik. Er staat ook bij dat schrijven, schrijf vlug dit bedrag. U ziet de haast van die man om snel dingen in orde te maken, dingen te veranderen die bij zijn plan passen. Nou, wat er dan gebeurt, is dat er moet van alles gebeurd zijn. Die pachters, alle nieuwtjes gaan snel in het dorp en je weet niet hoe lang het duurt voordat men te weten is gekomen dat hij ontslagen is. Dus het moet allemaal heel snel gebeuren. Die pachters zelf, die weten van niks. Op het moment dat zij zouden weten dat die rentmeester ontslagen is, zouden ze medeplichtig worden. Dus dat kan niet. Dus die pachters, die moeten nog van niets geweten hebben, anders hadden ze niet zo meegewerkt. Ze zijn dus, eigenlijk kan je ervan uitgaan dat net als die meester, die pachters ook eerlijk zijn. Ze werken mee, want ze denken nog steeds dat die rentmeester in functie is. Ze worden gesommeerd om daar bij die rentmeester te komen. En dat doen ze gewoon. En die rentmeester is nog heel slim, die spreekt nog steeds van mijn heer. Dat was hij al niet meer, want hij was ontslagen. Maar naar die pachters doet hij alsof hij nog in functie is. Dus alles wijst erop dat die pachters niet wisten dat die rentmeester niet meer in functie was. Dus die pachters die denken dat die rentmeester niet uit zichzelf spreekt, maar namens de meester. Heel belangrijk. Het is niet de rentmeester die nu iets gaat veranderen in de contracten. Het is de meester die kennelijk de rentmeester gesommeerd heeft om iets te veranderen in het contract. En als we even teruggaan naar de aard van het contract, dat was dan van je hebt een stukje land en aan het eind van het jaar bij de oogst moet je een bepaald deel van de oogst gaan brengen. Waarschijnlijk wat die rentmeester gedaan heeft, is dat hij één voor één die pachters meldt van jongens, ik heb mijn best voor je gedaan. Ik heb een goed woordje voor je gedaan, ik zie je hard werken, ik zie hoe moeilijk het voor je is en ik heb mijn meester overtuigd dat hij eigenlijk te veel van je vraagt. Dat die 100 vat olie, dat een beetje veel is. Dat het 50 veel redelijker is. En mijn meester was het ermee eens. Dus nu kunnen wij het contract aanpassen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is het geld van de meester, maar die rentmeester, die deelt ervan uit. En dat kan hij, omdat hij daar verantwoordelijk voor is. Nou, die aanpassing zelf, dat is wel bijzonder op zich. Er zijn er twee. Reductie van 100 vat olie naar 50 vat. En van 100 mut tarwe naar 80 mut. Ik weet niet waarom 110 staat, maar dat is een foutje. De een krijgt 50% korting. De ander 20% korting. Het bijzondere is dat de waarde van die korting in beide gevallen 500 denarii is. Een denarii is dus ongeveer een dagloon. Moet je je voorstellen. Dus 1,5 jaar salaris gaat er van beide vanaf. Dat is de aanpassing van het contract. En die pachters, wat doen ze dan? Omdat die rentmeester natuurlijk de vertegenwoordiger van die meester was en met het gezag van die meester spreekt, geloven ze dat. En zijn ze maar al te blij dat zij dat voorrecht ten deel valt, dat die schuld wordt teruggebracht. Nou, er is dus niet eens een pleidooi van die pachters voor nodig, dat ze nog eens hoeven uit te leggen hoe zwaar het leven is van het graven op het land. Die rentmeester die doet dat uit zichzelf. En die rentmeester zegt van dan moet je het zelf opschrijven. Blijkbaar was het gebruikelijk dat in de pen van die pachters dat wordt opgeschreven. En iedereen was het erover eens. En die pachters worden door deze truc qua loyaliteit gebonden aan de rentmeester. Want het is toch maar die rentmeester geweest die die hoge schuld bij de meester, bij die rijke man, heeft teruggebracht. Met 50% of met 20%. En nou komt de crux. Die pachters gaan terug naar het dorp. Welk bericht bereikt het dorp eerder? Het bericht dat die rentmeester ontslagen is, of het bericht dat die rijke man door tussenkomst van die rentmeester zo goedgunstig geweest is? Je kunt ervan op aan dat het tweede bericht 10 keer zo snel reist als het eerste bericht. Dus wat gebeurt er nu in het dorp? Dan gebeurt dit. Feest. Groot feest. Al die pachters die hun schulden hebben zien verminderen. Die zeggen, vrouw, kom met de wijn, roep mijn vrienden. En het hele dorp verandert in één grote kermis. Een groot carnaval. En dat is wat die rentmeester bedacht had. Door het verminderen van die schuld ontstaat er een sfeer in het dorp van feest. En wat zeggen die mensen dan? Dit feest is niet zozeer voor die rentmeester, maar die zeggen, dit feest is voor die rijke man. De landheer, wat een fijne kerel is dat toch. Hij heeft onze schulden verminderd. En dat is de situatie. Dat dorp viert feest en vervolgens zit die rijke man, die loopt dat dorp binnen en die dacht eens even ergens hier of daar bij de plaatselijke café of waar dan ook te melden dat die rentmeester niet meer in functie is. En die ziet dat feest en die informeert zo eens even, wat is er aan de hand? Nou, dat is de ere van u. Oh ja? Nou ja, en dan hoort hij het hele verhaal. Wat moet die rijke man doen? Dan kan hij 2 dingen doen. Dan kan hij in het dorp gaan uitleggen dat die rentmeester ontslagen is. En dat hij dus iets gedaan heeft waar die rijke man niet van op de hoogte was. Of hij kan toch maar zijn mond houden en de lof die van alle kanten op hem afkomt, zwijgend in ontvangst nemen. Dat eerste moet je het voorstellen, dat die rijke man het dorp inwandelt. Ze zijn net vrolijk aan het feesten, ze hebben net de zoveelste carnavalskraker opgezet. En dan komt die rijke man vertellen dat het allemaal een foutje is. Nou, dat zie je niet gebeuren. Dus die rijke man, die kiest er dan voor om maar net te doen alsof het allemaal zijn plan was. En dat gebeurt er dan ook. En dat is ook wat die heer vervolgens naar die rentmeester zegt. Die zegt van je bent met overleg gehandeld. Want eigenlijk wat die rentmeester ontdekt had van die heer, was dat die heer helemaal niet zo'n boeman is, maar ten diepste een barmhartig persoon. Het feit dat die rentmeester nog niet in de gevangenis zat, maar vrij rondliep, bewijst dat. En het feit dat hij dus niet naar het dorp, in het dorp zegt van lever al die contracten maar weer in, we herstellen ze naar de oorspronkelijke waarde, dat bewijst het. Die meester is een barmhartig iemand. En hij kiest ook naar het dorp voor dat standpunt van edelmoedigheid en barmhartigheid. En daarin prijst hij de rentmeester. Dus wat je dus ziet is dat die rentmeester, die had onrecht gedaan, maar die gokte eigenlijk op de barmhartigheid van zijn meester. Alles hing af van hoe de meester zou gaan reageren als hij dat dorp in zou wandelen en daar het feest zou zien. Of hij dan kwaad zou worden, of dat hij dan zou zeggen van eigenlijk ben ik wel blij dat die mensen nu een feestje hebben. En die meester kiest dan de kant van de rentmeester. Dat is wat hier gebeurt in die gelijkenis. Nou, we zijn er nog niet helemaal, want in vers 8, daar is een beetje een moeilijk vers, er staat: en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. De vraag is, van wie is de Heer hier? Is dat die Heer van de man, dus die rijke man, of is dat de Heer Jezus? Er zijn een heel aantal redenen om aan te nemen dat het die rijke man is die die rentmeester prijst. Alleen al, als dat niet op die rijke man zou slaan, dan zou de clue uit de gelijkenis ontbreken. En bijna alle gelijkenissen hebben zo'n clue, hebben zo'n uitleg. Ook de symmetrie in de opbouw van de gelijkenis, een aantal andere aspecten geven aan dat eigenlijk die lof voor de rentmeester, dat die komt van die meester. Die meester die eerst als het ware bedrogen is door die rentmeester, hij ontslaat en vervolgens past die rentmeester die contracten aan, die prijst dan die rentmeester omdat hij met overleg had gehandeld. En hier zit een beetje het probleem voor ons. Want als wij dat dan in de 21ste eeuw lezen, hier in Nederland, dan denken we van ja, er is een of andere oneerlijke figuur, zo'n rentmeester, en die wordt geprezen voor bedrog. Hoe kan dat nou? Dat past toch niet? Nou, voor ons is het een vraag, maar deze vraag speelt veel minder in het Oosten. Daar heb je heel veel volksverhalen van hoe gewone mensen, rijke mensen en gezaghebbers te slim af zijn. Dat is heel gebruikelijk in volksverhalen, ook in oude Nederlandse volksverhalen, gaat het eigenlijk over van hoe je slimmer kunt zijn dan het systeem. En hierbij moeten we heel goed bedenken dat de vragen die wij bij die gelijkenis hebben, heel anders zijn dan de vragen die je in een Oosterse context bij zo'n gelijkenis hebt. We hebben die vraag van hoe kan het nou dat iemand die onrechtvaardig is de held van het verhaal wordt? Een Oosters iemand zou denken, hoe kan iemand die zoiets voor het dorp doet en zo'n fantastisch feest organiseert, hoe kan het dat je kritiek op hem durft te hebben? Dat doe je toch niet? Met andere woorden, de cultuur bepaalt ook hoe je naar de personen in die gelijkenis kijkt. Daarbij is het overigens een tussenzinnetje. Zijn er meer gelijkenissen waarbij er discutabele figuren een rol spelen? Daar lezen we vaak overheen. Maar de onrechtvaardige rentmeester is het meest bekende, daar hebben wij moeite mee. Maar bijvoorbeeld die onrechtvaardige rechter dan, twee hoofdstukken verder. Die man die weigert recht te spreken en die weduwe die dag en nacht aan zijn kop zeurt. Ook zo'n figuur. Of wat dacht je van die man die die vriend op bezoek krijgt. En die vriend vraagt iets en die, nee sorry, ik lig op bed, ik doe de deur niet open. Ongehoord. Maar het is toch een beetje een misplaatste figuur. Hoofdpersoon in die gelijkenis. Of die man die een schat vindt in de akker, hebben we allemaal hele mooie uitleggingen voor. Maar als je een schat vindt in de akker van iemand anders en je vertelt het niet, dat doe je toch niet? Dus eigenlijk in die gelijkenis is hier wel vaker dat personen niet op een ethische norm, op hun goed en kwaad, hun morele gedrag worden beoordeeld, maar meer op andere dingen. En dat zie je ook hier. En eigenlijk is de manier dat deze gelijkenissen functioneren, is van kijk, als in dit geval, deze hele menselijke situatie, wij al zussen me zo deden, hoeveel te meer zou God dan niet dat doen? En dat is eigenlijk wat je hier in deze gelijkenis ook ziet. Het gaat er niet zozeer om die rijke man, maar het gaat er eigenlijk om dat we achter die rijke man iemand anders zien. Namelijk de Heere God. Net zoals we in de vader van die gelijkenis van de verloren zoon, de Heere God zien. Nou, die rentmeester, die wordt geprezen door die rijke man, omdat hij met overleg had gehandeld. Nou, de verschillende vertalingen geven daar verschillende begrippen voor. Met overleg, verstandig of slim. Maar eigenlijk wat je hier ziet, is wat je in het Oude Testament met het begrip wijsheid hebt. Als je één kernwoord op het Oude Testament zou mogen plakken, daar kom ik steeds meer achter, als een soort hoofdthema, een rode draad in het Oude Testament, is dat het begrip wijsheid. Hoe kun je wijs leven? En wijsheid heeft heel veel aspecten. Een van de aspecten is dat je met slimheid handelt. Bijvoorbeeld dat woord wijsheid, dat zeggen die Sifra en Pua ook. Hè? Als ze dan zien hoe de farao in Exodus 1 al die baby's ombrengt, dan zeggen ze ook van laten we verstandig, laten we met wijsheid handelen. En dat zie je ook in Spreuken 30 bijvoorbeeld, met over de dieren die het kleinst op aarde zijn, maar ze zijn buitengewoon wijs, ik kom die mieren, die klipdassen enzovoort. Die worden als het ware een toonbeeld van wijsheid in hoe voorzichtig ze omgaan en hoe ze met de omstandigheden zo uitbuiten dat ze daar maximale zekerheid uit halen. Dat zie je in deze gelijkenis met die rentmeester. Samenvatting. De rentmeester die wordt niet geprezen voor zijn oneerlijke gedrag. Hij wordt geprezen voor zijn wijsheid. Dat hij met het juiste inzicht heeft gehandeld. En wat is dat inzicht dan? Twee dingen. 1. Dat hij op straat zou kunnen staan. Dat zijn situatie hopeloos was. Erkennen. Dit is het einde van de oefening. En het andere. Dat de enige bron voor de toekomst, voor zekerheid, die lag in de barmhartigheid van zijn meester. De persoon die als het ware zijn zonde aan de kaak stelde, is dezelfde als degene die voor hem de enige strohalm vormde voor een toekomst. En daarom kan je misschien beter niet spreken over de onrechtvaardige rentmeester, maar die rentmeester van ongerechtigheid, zo staat het letterlijk. Het gaat er eigenlijk om dat die rentmeester in onrecht dealde, maar vervolgens daar met wijsheid mee omging. En zo kom je ook op de toepassing, namelijk wat de Heer Jezus hiermee bedoelt, is dat wij precies zo in een wereld leven die gedomineerd wordt door onrecht, door ongerechtigheid. En in deze wereld met onrecht, waar de onrecht de boventoon voert, hoe waarborgen wij, hoe verzekeren wij onze toekomst? En dat is een beetje de les van die gelijkenis. We leven in een tijd dat alles draait om geld. Alles draait om bezit. Alles draait om materialen. Maar er komt een crisis over deze wereld. En die crisis is als God met zijn oordelen ons komt bezoeken. Hoe kunnen wij die crisis doorkomen? Alleen door ons afhankelijk te maken van de barmhartigheid van degene die die crisis veroorzaakt. Net als die rentmeester door die rijke man ontslagen wordt, maar vervolgens zich vastklampt aan de barmhartigheid van die rijke man, het oordeel over de wereld komt van God. Maar het is dezezelfde God die als het ware zijn aanbod van redding en genade aan ons aanbiedt. Die rentmeester die wordt ook niet geprezen voor zijn oneerlijkheid. Die rentmeester die wordt geprezen voor zijn wijsheid. Dat hij met inzicht gehandeld heeft. Dat hij wist op wie hij zich moest bouwen. Dat dorp had hij geen keus. De enige persoon die zijn toekomst zou kunnen wijzigen was die Heer. En hier zie je ook, daar ben ik ook mee begonnen, die parallel met die gelijkenis van die verloren zoon. Eigenlijk loopt deze hele gelijkenis parallel met de gelijkenis van de verloren zoon. Alleen al dat dit geen gelijkenis genoemd wordt, maar onder het kopje valt van de gelijkenis die in Lucas 15 vers 3 wordt aangekondigd. En die begint onderdeel 1, gelijkenis van verloren schaap. Onderdeel 2, gelijkenis van de verloren munt. Onderdeel 3, gelijkenis van die verloren zoon. Onderdeel 4, de gelijkenis van deze verloren rentmeester. En wat je ziet bij die rentmeester, dat hij zich vastklampt aan de barmhartigheid van die rijke man, dat zie je precies zo in die gelijkenis van die verloren zoon. Die zoon zit er bij die varkens en de enige oplossing voor zijn problemen is zich vast te klampen aan de barmhartigheid van zijn vader. Om terug te gaan. Die rentmeester die heeft het vertrouwen geschonden. Die zoon die heeft ook het vertrouwen van zijn vader geschonden. Die rentmeester biedt geen excuses aan voor het verloren vertrouwen. En eigenlijk zie je dat bij die zoon ook niet. Die zegt van ik heb gezondigd, ik heb van u geld genomen. Maar over die relatie spreekt hij verder niet. Die rentmeester verkwist het bezit van zijn vader. En datzelfde woord, verkwisten, dat komt voor over die rentmeester die het bezit van zijn heer verkwist. Die rentmeester belandt niet in de cel, maar ontvangt barmhartigheid. De zoon komt niet bij de dagloners, maar ontvangt ook barmhartigheid. En tenslotte, beide gelijkenissen eindigen met een open vraag. Bijvoorbeeld, we weten niet hoe het afloopt met die andere zoon, die oudste zoon. Onduidelijk, staat er niet. En eigenlijk weten we hier ook niet hoe het precies afloopt met die rentmeester. Is die nu wel of niet in het dorp ontvangen? Er zit een open einde aan. Dat vervolg laat ik even rusten. Maar eigenlijk is dit de essentie. De les van de gelijkenis. is dat we God zien als iemand op wiens barmhartigheid we mogen bouwen. Ik ben helemaal begonnen met de vraag: aan wie is die gelijkenis gericht? Hij was gericht aan de discipelen, maar ook aan de fariseeën. Eigenlijk wat de Heer Jezus doet, is door die gelijkenis in Lucas 15, Lucas 16 aan te geven hoe God is. Hoe God ten diepste is. En dat God een God van recht is, dat hij zonde niet door de vingers kan zien, maar tegelijkertijd een God van barmhartigheid. En dat je deze God, als je een beroep doet op zijn genade en barmhartigheid, dat er toch een toekomst is. Natuurlijk, dat slot van Lucas 16 gaat over mammon en gaat over God en gaat over trouw en gaat over geld. Dat zijn ook lessen die we deze gelijkenis kunnen halen. Maar de eerste les van deze gelijkenis is dat wij als die rentmeesters zijn. En dat wij moeten leren dat we niet bouwen op onze eigen slimheid of ons eigen bedrog. Dat komt allemaal uit. Maar dat we alleen kunnen bouwen op de rijke man zelf, op God zelf, die zijn barmhartigheid wil betonen. Dat we alleen kunnen bouwen op hem die alles regeert en zijn eigen zoon heeft gegeven, de Heer Jezus Christus. En dat echte wijsheid inhoudt dat we zien wie God ten diepste is. En dat we in hem onze hoop en onze toekomst zoeken. Amen.